Welkom bij Regenerate, een fotografiepodcast van Noorderlicht Internationaal Fotofestival Regenerate. Dit is de derde en daarmee laatste aflevering van de Regenerate-podcast. Het festival is ondertussen afgelopen en we kijken terug op een succesvolle editie. Hier later meer over. Mijn naam is Joost Wieringa en vandaag zijn bij mij twee makers aangeschoven die beide mee hebben gedaan aan het traject Bloom. Ik zit hier met beeldend kunstenaar Maaike Meindertsma.
Hoi.
En beeldend kunstenaar en filmmaker Julie Tuinman.
Hi.
Hallo, welkom allebei. Voordat we gaan beginnen en voordat we dus echt de diepte ingaan en over jullie projecten gaan hebben, ben ik eigenlijk wel even benieuwd. Hebben jullie nog een toffe documentaire gezien de laatste tijd?
Ja, ik heb laatst Apollonia Apollonia gekeken. En dat is een documentaire over kunstenaars Apollonia Sokol. En die heb ik op het Noordelijk Filmfestival gekeken. Die was echt heel vet.
Tof, wat was het coolste daaraan?
Je ziet echt hoe je als beginnende kunstenaar in Parijs, hoe dat opgestart is en haar hele leven volg je eigenlijk voor meerdere jaren. Dat is echt heel sick.
Te gek. En jij?
Ja, ik was bij Omroep Friesland bij Doctober. En toen was er in de uitzending een documentaire Luc. En het gaat over een jongen die is eigenlijk ontsnapt uit een jeugdinstelling. En hij wordt gefilmd door een regisseur. En ik vond het zo'n bijzondere documentaire, want je denkt ook, hoe kan deze documentaire überhaupt bestaan? Omdat hij eigenlijk dus soort van op de vlucht is. Hij probeert...
Zou iemand altijd terug eigenlijk dan die instelling in moeten?
Ja, hij zou eigenlijk weer terug moeten, maar in plaats daarvan filmen zij dat proces waarin hij eigenlijk op de vlucht is, maar ja, en ondertussen zijn moeder bezoekt, zijn vader bezoekt en hoe dat dan in zijn werk gaat. Dus dat is eigenlijk wel, ja, ik vond het erg inspirerend. En ook hoe die regisseur dan mee omgaat en hoe hij een soort van op een gegeven moment ook bijna begint te infiltreren in de documentaire als een soort van, is hij nou regisseur of is hij nou, wil hij nou echt hulp bieden? Het is heel, ja, vond ik een hele interessante documentaire.
Gaaf. Waar kunnen we die kijken?
Op Tweedok, als het goed is. Ik heb hem daar nog zien staan.
Nou, zoals ik net al zei, Regenerate 2023 is ondertussen voorbij. Daar zijn we allemaal een beetje treurig om, maar we kijken wel terug op een fantastisch halfjaar vol met geweldige fotografie en daarmee beelden die ons anders laten denken. Ik mag namens Noordlicht en directeur Kees van der Meijden alle beeldmakers, de curatoren en het team bedanken. Zo'n festival maak je natuurlijk niet in je eentje. Daar zit superveel bloed, zweet, tranen en overuren in. En natuurlijk niet onbelangrijk om te bedanken en te benoemen zijn ook de bezoekers en de luisteraars van Regenerate. Maar gelukkig zijn we nog niet helemaal klaar, want we hebben vandaag nog aflevering 3 van de podcast. En ik kan alvast verklappen dat ik aan het einde straks nog een toffe mededeling heb over de podcast, zo stay tuned. Maaike, Julie, nogmaals bedankt voor jullie komst vandaag. Zouden jullie kort kunnen vertellen wat jullie voor Regenerate gedaan hebben?
Zal ik beginnen? Ja. Wij hebben een hele mooie expositie mogen maken naast de A-kerk voor Regenerate. Het heette Bloom. En ja, wil jij mij wat meer over vertellen?
Ja, dat is goed. Ja, we hebben naast de A-kerk stonden twee transparante boxen. Daar mochten wij ons werk in presenteren. Maar dat was eigenlijk pas het eindproduct. Dus daarvoor hebben we een heel werktraject gedaan bij Noorderlicht. Het begon in mei en we hebben allerlei verschillende bijeenkomsten gedaan. Gebrainstormd met z'n allen. Waren we in totaal met 7. Waarvan 1 duo, dus met z'n 6. En hebben we steeds met z'n allen toegewerkt naar deze expositie. Waarin we om de 2 weken nieuwe kunstenaars in de boxen mochten presenteren.
Oh, te gek. Dus jullie hebben allebei 2 weken individueel daar werk geëxposeerd?
Ja, yes. Dus 1 persoon per box. Ja.
En jullie wel tegelijkertijd geëxposeerd?
Nee, na elkaar. Jij was eerst en daarna mocht ik.
Ja, ik was in de eerste ronde en daarna heeft Julie mij afgelost.
Super tof. Laten we de diepte induiken. In deze aflevering hebben we het dus over Bloom. Voor de mensen die het gemist hebben tijdens het festival, Bloom is een terugkerend leertraject dat we elke editie van het festival doen. Een van de toffe dingen aan Bloom is dat het geen vaste vorm heeft en dus elke editie weer anders is. Julie, zou je ons kunnen vertellen, hoe ben je hierbij gekomen?
Nou ja, ik ben afgestudeerd vorig jaar en dan hou je, nou, als beginnend kunstenaar hou je gewoon open kals in de gaten. En toevallig zag ik dat van Bloom op de Noordlicht Instagram langskomen. Dus ik dacht, ik ga iets schrijven. En dat in februari opgestuurd en kregen we daarna een mailtje terug van, oh, je bent geaccepteerd. Dus dat was super tof.
Oh, nice, wat cool. Hoe ging dat bij jou, Maaike?
Ja, eigenlijk hetzelfde. We zaten een beetje in hetzelfde schuitje. Yeah. Dus wij delen altijd die open calls ook met elkaar. Dus en we dachten, ja, we moeten ons hiervoor inschrijven. Toen
ja,
we dat gedaan.
Heen en weer, zeg maar, berichtjes sturen van, oh, heb jij al wat gehoord? Ja, we zijn allebei aangenomen. Wat leuk. Ah,
super okay. Tof. Dat is ook leuk dat je dan allebei ook aangenomen bent.
Ja, dat is vet.
Het is een leertraject en hebben jullie dan ook daarin heel veel samengewerkt? Want jullie kenden elkaar natuurlijk al van de kunstacademie. Jullie hebben allebei Academie Minerva gedaan, Bachelor of Fine Art geloof ik.
Klopt. En
hoe hebben jullie daarin samengewerkt?
We hebben samengewerkt in de zin van, wij wisselen heel vaak ideeën uit en we geven feedback op elkaars werk. We hebben wel eens samen gewerkt, maar normaal gezien, we maken wel gewoon ons eigen werk. Maar we zijn op zich wel heel erg betrokken bij elkaars werk. Dus
ja, dat gewoon even meedenken, zeg maar, met het werk. Als je ergens tegenaan loopt, dat je gewoon echt zegt, hey, oké, ik heb even input nodig. Wat denk jij? Dat soort samenwerkingen. En dat ging volgens mij voor de hele groep, voor dit hele traject zo.
Ja, en helpen opbouwen, dat soort dingen. Want je hebt eigenlijk altijd wel een extra handje nodig of een extra oog. En dat is heel fijn als je elkaar gewoon kent en je bent in zo'n leuke groep met gewoon jonge mensen. Dat je gewoon op elkaar... Zij hebben precies hetzelfde nodig, dus je bent gewoon op elkaar aangewezen. Dat is wel heel leuk.
Zeker. En het hielp ook supergoed dat onze curator, Jedidja Smallbeel, die heeft ook Minerve gedaan. Dus die kennen we ook als soort van wel. Die is een aantal jaar voor ons klaar met studie, volgens mij. Dus supergoeie... Ja. Samenwerking met z'n allen.
Wat was haar rol dan? Was zij inhoudelijk betrokken of praktisch of allebei?
Allebei, heel erg. Een hele goede curator die echt betrokken is met meedenken ook wel. Van, wat voor een printtype, wat voor materiaal, hoe gaan we dit doen? Super, super helpful.
Ja, dus ook al een beetje productie en inhoudelijk. Zeker. Dus die brainstorm sessies waren vooral inhoudelijk. Daar gingen we echt op ons eigen project in van wat zou je graag willen. We hadden ook echt vrij spel eigenlijk. Dus natuurlijk hadden we wel het thema Regenerate. Maar daarbinnen mochten we echt vrij ons eigen werk maken. Dus dat was heel fijn. En daar gingen we dan over in gesprek. En als het dan die expositie dichterbij komt, dan regelde je dit jaar alles wat wij nodig hadden. Hielp ze ons bij productie. Zorgde ervoor dat we posters kregen. En ja, allemaal van dat soort dingen.
Te gek. En hoe lang was dat voortraject? Dus voordat eigenlijk het werk daar stond? Hoe lang is dat gegaan?
Het traject, wanneer begon het?
Mei.
In mei begonnen. Toen hebben we om de zoveel weken elke keer een meeting gehad. Samen eten met z'n allen. Dat is echt super gezellig. Dus naast dat het leerzaam is, ook gewoon hele leuke tijd met z'n allen. En het opbouwtraject, dat is eventjes... maar een maand van tevoren was het echt van... toen moest het echt knallen. Moest je dit jaar heel veel dingen regelen. Dat heeft ze super goed gedaan. En daarna mochten we met de opbouw met z'n allen zelf knallen. En dat ging af en toe heel goed, af en toe heel slecht. Dus...
Ik zie jullie allebei lachen. Er zijn vast wat anekdotes om te delen.
Nou, bij mij ging alles heel goed. Ik ben altijd wel last binnen bezig. Maar het viel allemaal in elkaar. Naar wel hard werk. Kwam alles heel mooi bij elkaar. Bij jullie was dat het geval.
De opbouwdag ging supergoed. Alles hing, alles stond, alles ging helemaal mooi. En toen een dag daarna, toen knapte een van de touwen waarmee mijn foto's hingen. En een van die frames is gevallen toen.
Dat is meestal niet heel goed.
Nee, klopt. Maar ik weet ook niet hoeveel dagen daarna was. Maar het was ook wel een ding met de gemeente. Met te veel regen. Dus water in een elektrische put of zo.
Meestal is elektra en water geen goede combinatie.
Nee, dat klopt. Dus,
het zou er wel tegen bestand moeten zijn. Dus het was niet meteen een ramp. Maar het was wel. Er was één kabel die was gewoon door het midden. Omdat er iemand overheen gereden was waarschijnlijk. Nou, dan van dat soort dingen. Maar het is juist ook wel leuk. Want ook wel leerzaam. Je komt gewoon tegen van, als ik dit ga doen, dan loop ik daar dus tegenaan. En dan moet dat en dat geregeld worden. Dus eigenlijk is het juist ook soms wel heel leuk. Omdat het ook een leertraject is, is er ook best wel ruimte voor juist die dingen die misgaan. Dus dat is wel, dat maakt het wel relaxed, zeg maar.
Ja, ik was niet relaxed in het moment zelf. Maar ja, inderdaad. Kantelmomentjes, gewoon even terugschakelen of omschakelen. En het is op zich. Ja, uiteindelijk een hele goede show geworden. Dus.
Oh, te gek. Nou, dit geeft wel een goed beeld hoe het er eigenlijk bij Bloem aan toe gaat en wat het inhoudt. Maar ik ben ook wel even benieuwd naar wat jullie gemaakt hebben inhoudelijk. Want hoe hebben jullie het thema Regenerate, hoe hebben jullie dat opgepakt binnen dit project?
Ik vond het lastig. Ik vond het ook al bij de open call heel lastig. Want Regenerate is zo'n groot thema, zeg maar. Dus welk aspect van Regenerate wil je kiezen? In de eerste instantie had ik het idee om verder te bouwen op mijn eerdere werk, wat te maken heeft met geheugen, verhalen en hoe we die omvormen. Maar voor dit werk dacht ik, ik ga eerst even kijken naar mijn oudere werk. Wat heb ik al voor een aspect te liggen? Wat kan ik hier aan linken? En in een van die werken had je oude handjes. En toen dacht ik, celregeneratie of zo. Hoe zit dat in elkaar? En toen ging ik daar meer op de diepte in. En vandaar dat ik 4 foto's met handen van verschillende mensen heb geëxposeerd met een videowerk ook met oude handjes die triomino's aan het spelen zijn.
Tof. En Maaike, bij jou, wat ziet de kijker toen ze bij jou naar binnen zijn gelopen bij het werk?
Bij het werk? uiteindelijk is het best wel een soort van werk geworden over de mens en de natuur. Dat was niet direct mijn intentie. Ik had eerst, hoe ik de open call had ingestuurd. Nee, okay.
Ingevuld.
Hoe ik de open call had ingestuurd, ging veel meer over het lichaam. Ik maak heel veel werk over het lichaam. En het lichaam heeft ook een soort potentie om te regenereren. Je kan daar best wel makkelijk, dat thema kon je heel makkelijk aan koppelen. Maar toen op een gegeven moment begon het zich verder te ontwikkelen. En toen was ik ook in Belvedere geweest naar Regenerate Life. En toen dacht ik, ja, dat is toch wel het kernpunt van Regenerate. Ik dacht ook, ja, iets met de natuur. En toen is mijn werk soort van tot stand gekomen. Ook omdat ik natuurlijk ik had beelden van mezelf. Ik liep in het landschap. En dat was in een driehoek gepresenteerd, waardoor je dus, ik liep van scherm naar scherm. Dus mensen konden ook om mijn werk heen lopen. En dan zagen ze me op verschillende afstanden, verschillende gebieden in Spanje, zagen ze me daar doorheen lopen. En toen werd het eigenlijk een soort werk over wat voor ruimte neemt ons lichaam eigenlijk in op de wereld. We laten altijd iets achter. We zijn, ja, ook al is het een wilde natuur, het is nooit helemaal wild. Ja, zo een beetje die spelen daarmee met lichaam en de omgeving, natuur, dat soort dingen. Ja,
ja, want jij bent hiervoor specifiek naar Spanje gegaan. En daar heb je werk gemaakt. Het werk heet Blanca. Heb je de thema's die je had, eigenlijk zoals je dat beschrijft, is dat iets waar je dan al langer mee werkt en dat dan specifiek gaat omvormen voor Bloom hier? Of hoe is dat in zijn werk gegaan?
Ja, ik was in Spanje in de context van een ander programma. Niet echt een programma. Ik was uitgenodigd voor een residency bij AADK, heet dat. Via Media Art Friesland. Maar in die residency had ik echt vrij spel in wat voor soort werk ik zou mogen maken. En toen ben ik eigenlijk, ik ben ook iemand, ik heb meestal niet een heel voorgedacht, ja, een plan voordat ik begin. Dus meestal ga ik gewoon filmen. En dan later, dan komt het pas bij me terug van, oh, daar ging het over. Of dat heb ik uitgebeeld, of dat kan ik erin vinden. Dus ik heb in Spanje ben ik gewoon het landschap ingegaan. Ik heb daar beelden gemaakt. En daarna dacht ik pas van, oké, deze beelden zijn perfect voor wat ik ook bij Bloom zou willen overdragen. Het past perfect bij het thema. En zo is dat een beetje gegroeid eigenlijk. Dus het werk is uiteindelijk samengekomen voor Bloom.
Maar tijdens Bloem was Maaike dus in Spanje. En we moesten Maaike best wel vaak inbellen ook. Waardoor ze niet alles meekreeg. Of toch weer wel, dat soort dingen.
Want werkten jullie ook, zeg maar, tijdens Bloem samen met ook de andere kunstenaars?
Ja, we hadden zeg maar tussenmomenten dat we meetings hadden. En dan gingen we een beetje pingpongen eigenlijk. Like, ideeën van elkaar afkaatsen en meedenken. En sommige mensen die hadden dus al hun plan best wel concreet. Bijvoorbeeld Michiel, die heeft samen met Siem hebben ze een werk gemaakt. Daar zijn ze ook heel lang mee bezig en daar gaan ze nog verder mee bezig. Dus die hadden echt concreet een ding. En dan Mike en ik, die hadden dus meer werk van, oh, je gaat eerst dingen filmen of materiaal collecteren en dan zet je dat daarna later samen. En zo heeft iedereen een beetje zijn eigen soort van werkproces. En dan krijg je ook wel echt een goede kijk in iedereens werkproces. Dus dat was super interessant.
Ik denk dat je in een korte tijd elkaar best wel heel goed leert kennen, want Ik denk dat heel veel kunstenaars heel erg terug te vinden zijn in hun eigen werk, omdat de persoon ook in het werk terugkomt. Dus dat kan best wel intiem zijn als je dan zo lang met elkaar samenwerkt. En stonden jullie dan ook echt wel open voor elkaar om feedback te geven en te ontvangen?
Ja, zeker. Tenminste, dat denk ik voor de groep wel. Het scheelt dat wij best wel veel van de mensen in de groep, die kenden wij al. Want die studeren allemaal aan Minerva of hebben gestudeerd aan Minerva. En dan heb je één iemand die studeerde niet bij Minerva, dat is Eva. En die heeft een hele andere kijk op kunst. Dat is ook super interessant, want hij studeert geen kunst.
Autodidact. Dus,
Eva die studeert psychologie volgens mij. En is fotograaf. Dus dan krijg je een heel ander soort inzetje of zo.
Nou, het kan ook enorm gaaf zijn als je met iets wat misschien niet direct linkt aan de kunst, dat je dat combineert met je artist practice. Precies. Dat is super tof. Julie, waar heb jij je inspiratie op gedaan? In de beeldende kunst zie je natuurlijk superveel handen voorbij komen. Mm-hmm. Je hebt natuurlijk die vingers van Michelangelo die elkaar raken. En Picasso heeft enorm veel met handen gedaan. Waar heb jij die inspiratie vandaan gehaald?
Ja, nou, dus ik heb in eerder werk dus ook iets al met handen gedaan. Dat ging wel voornamelijk over het audiowerk dat erbij zat. Maar toen ik er naar keek, dacht ik, handen zijn wel echt heel mooi of zo. Dus toen wilde ik daar wel iets mee verder doen. Ja, en toen ben ik uiteindelijk gekomen op die vier portretten. Waar dan specifiek op handen. En dat heb je met portretten. Ja, dan focus je normaal op het hoofd. Maar ik wilde de focus spoelen naar de handen.
Nee, ik ben altijd iemand die zegt, je kan net zo goed een portret van iemands handen maken. Dat kan soms meer zeggen over iemand dan een gezicht.
Ja, nou ja, handen zijn super geleefd. Super veel persoonlijkheid in de handen. Van wat voor werk hebben ze gedaan, wat voor leven hebben ze geleefd. Of wat voor leven gaan ze, you know. Dus, ja.
Kan je wat van die ervaringen delen die je opgedaan hebt door het fotograferen van mensen hun handen en het vastleggen van...
Het was best wel bijzonder, want ik heb een paar van die portretten zijn wat oudere mensen. En die zijn niet gewend om geposeerd te worden. Dus toen ik ze vroeg van, oh, kan je hand op je oog leggen? Dan ja, krijg je meteen, voor de wat ouderen was het heel erg dramatisch meteen of zo. En nou ja, toevallig is Maaike ook een van de portretten. Dat is heel natuurlijk, heel, heel zacht of zo. En dat zie je in de portretten ook terug. Dat het voor de ouderen wat meer, ja, hoe noem je dat? Ik wil niet zeggen traumatisch, dat is een te groot woord. Maar toch wel uit hun comfortzone vergeleken met de wat jongere generatie. Die zijn wel gewend hoe het zit met poseren, camera's en ja, de ouderen dus niet.
Hoe lang neem je dan de tijd om zo'n beeld te maken?
Ja, ik heb voor de wat ouderen heb ik wel echt lang de tijd genomen. Echt ik heb twee portretten van toevallig mijn Franse opa en oma. Ik wilde eigenlijk andere Franse mensen ook vragen, maar daar is helaas de tijd niet voor geweest toen. En... ja, de rest ging best wel... De portretten voor Maaike, die gingen heel snel. Dus dat is wel een contrast of zo.
Hoe heb jij dat ervaren?
Ja, ik vond het heel leuk. We waren bezig in jouw kamer. En ik kende de foto's al van opa en oma. En we waren eigenlijk aan het brainstormen. Of jij was eigenlijk aan het brainstormen over een serie daarvan te maken. Dus het was een soort van testshots. Maar op een gegeven moment dachten we, oh, deze kunnen we misschien ook wel gebruiken. Of die kun jij wel gebruiken. En toen gingen we poseren. We gingen ook kijken of we die foto's konden nadoen. Of daar dan wat uitkwam. Mm-hmm. En daarna gewoon vrije poses. Dus het was heel een soort van experiment. Van oké, is het juist mooi om die andere foto's na te bootsen als een soort contrast? Of wil je toch iets soort van eigens erin hebben? Wat wil je zien van de hand? Dus dat was heel interessant.
Ja, zo gingen we tijdens dat werk ook heen en weer over, oké, hoe gaan we hier verder op? Ik denk ook wel dat dit meer een soort van schets is voor een ander werk wat later gaat komen. Want ja, ik heb toch nog wel wat ideeën waar ik op verder wil bouwen.
Ja, werk borduurt vaak op zichzelf voor natuurlijk. Ja. Maar dat is toch een hele andere aanpak dan jouw werk. Want jij hebt als ik het goed begrijp, jezelf ook op beeld staan. Hoe is dat? Dan loop je, kan me voorstellen, door een berggebied dat je niet goed kent. Hoe gaat dat in zijn werk?
Ja, dat is een beetje... Ja, dat is een goeie. Normaal sta ik zelf niet op beeld. Ik sta wel zelf op beeld, maar niet met mijn hoofd. ik heb heel veel werk gemaakt van mijn eigen voeten in allemaal verschillende omgevingen. Dus op trampoline, op een evenwichtsbalk en dat soort dingen. Maar dit was het eerste werk dat ik echt met mijn hele lichaam erop stond. Maar het voelde eigenlijk best wel natuurlijk. Want het enige wat ik eigenlijk hoefde te doen is die camera positioneren. En dat was eigenlijk altijd een heel proces. Ik denk dat elk shot kostte me echt... Ik denk wel 3 uren. Het was ook super warm in Spanje, dus ik kon eigenlijk alleen in de ochtend en in de avond werken, omdat anders veel te heet was. Dus dan maakte ik 's ochtends een shot en dan zette ik de camera op één berg neer. Dan gleed ik gewoon naar beneden, ging ik op de andere berg klimmen en dan ging ik daarop lopen. Dus ja, die camera was niet echt in mijn beeldveld. Dus ik liep eigenlijk gewoon op een soort automatische piloot over zoveel mogelijk over de lijnen die het landschap eigenlijk aangaf. En ja, die camera die verdween eigenlijk op de achtergrond. Ik hoefde ook niet te acteren of zo. Ik kon gewoon lopen zoals ik normaal ook loop. Ja, meestal heb ik dan een kleding item wat ik dan op elke shot dan aan heb. En dat is dan een beetje een soort van verbindende factor. Het voelt eigenlijk best wel natuurlijk, de opnames ervan.
Tof. En laat je dan eigenlijk hoe jij loopt regisseren door de natuur waarin je loopt? Of kies je dat van tevoren? Want ik als fotograaf denk ik dan meteen aan kaders en compositie. Maar op het moment dat je daar loopt, kan ik me voorstellen dat je best wel vergeet dat die camera daar is.
Ja, dat is... Nou ja, het was wel... In die zin wilde ik het wel gecomposeerd hebben. Want ik heb natuurlijk wel de camera neergezet op een bepaalde afstand. Ik heb een bepaald kader gekozen. Dus eigenlijk, ideaal gezien, loop ik precies van begin tot eind van het beeld. Maar de natuur of die bergen, die waren best wel vertekenend. Dus soms dacht je, oh, die berg gaat hier omhoog en daarna naar beneden en dan weer omhoog. Maar dan bleek dat tweede stukje omhoog dan een andere berg te zijn. Dus dan liep ik ineens in dat filmpje ineens door die berg, omdat die op de achtergrond zat. Dus dat beeld vertekende heel erg. Dus ik kon ook na de tijd pas zien of een beeld goed was. En soms moest ik het gewoon, ja, of ik deed het nog een keer, maar dan ben ik dus nog een keer een uur verder. Of ik liet het zoals het was en maakte ergens anders nieuwe opnames. Dus het was een beetje een proces van geluk hebben, ook wel. Ja, je lichaam loopt toch met die natuur mee. En er zit er ook soms een grasblopje waar je hem precies niet wil hebben. Maar dan moet je dan toch doorheen. Dus ja, het was een soort van selectie uiteindelijk.
A trial and error, dat ja, was jouw werk echt volgens mij. Ja,
ja. En gewoon een klimproces. Want ik wilde altijd precies de moeilijkste plekjes hebben. Omdat het er dan super mooi uitzag. Dus dan ja, duurde het soms wel een half uur voordat ik op dat plekje was.
Maaike heeft mij verhalen verteld dat ze een hele gevaarlijke situatie gewoon in haar eentje wel heeft doorstaan. Wil je vertellen waar dit over ging?
Nou, ik was best wel, ja, ik ben best wel een paar keer op echt een hoge berg geklommen zonder gewoon bescherming of iets. Dat ik dacht van, dit had ik misschien beter niet kunnen doen. Maar de beelden zijn wel heel mooi geworden.
Ja, alles voor de kunst.
Alles voor de kunst.
Ik was al bang dat jullie dat zouden zeggen, alles voor de kunst. Ik dacht hem ook, ik dacht ik zeg hem niet.
Ja, nee, maar dat is echt waar, ja.
Maar dit maakt het werk ook weer enorm persoonlijk. Want het werk gaat ook nog eens over de invloed die mensen hebben op de natuur. We zien letterlijk jou, of nou iemand, zien we eigenlijk in de natuur. En vervolgens wordt het werk dan ook in openbare ruimte geëxposeerd. Hoe heeft het invloed gehad dat waar het werk eigenlijk vertoond werd voor jou?
Nou, voor mij was vooral heel erg van invloed dat het echt recht in de openbare ruimte was op een pleintje. Maar ook helemaal doorzichtig, waardoor ik echt heb kunnen experimenteren met hoe ik het wilde neerzetten. En toen heb ik het uiteindelijk in een driehoek neergezet. En dat leefde echt superleuke situaties op. Mm-hmm. Omdat, ja, ik loop in één rechte lijn. Maar in mijn werk liep ik, zeg maar, om die sokkel heen. En mensen gingen dus ook met mij meelopen. Gingen kijken van, en dan verdween ik ineens in de leegte. En dan moesten ze weer ergens anders heen lopen. Dus dat leverde echt superleuke interactie op vooral. En ook met, ja, ik vond het juist wel leuk dat je het werk niet per se hoefde te begrijpen om ermee in aanraking te komen. Ik vond het eerst ook wel moeilijk om een soort van betekenis aan mijn werk te geven. Omdat ik het ook gewoon leuk vond dat het er gewoon was. En dat mensen er dus aan mee gingen doen en naar gingen kijken. En dan zelf ook gewoon een invulling konden geven waar het dan misschien over ging. Maar dat kinderen ook gewoon plezier ermee kunnen hebben, zeg maar. Ja. Dus dat is een soort van twee lagen in. Dus dat vond ik heel leuk, ja.
Ja, voor jouw werk was het echt, echt lekker toegankelijk, zeg maar, voor het publiek. En dat vond ik ook heel leuk toen ik het moest uit gaan zetten eigenlijk. Toen liep er een vader met een jong meisje langs. En de meisje ging helemaal eromheen rennen. Dat was echt superleuke interactie om te zien.
Dat is toch tof als iemand kan letterlijk interactie kan hebben met je werk op die manier. Want hoe was dat voor jou om het werk te publiceren in de openbare ruimte?
Ja, nou, openbare ruimte is gewoon super mooi, want je hebt ook andere ingevingen eigenlijk. Zeg maar mensen die niet specifiek erheen gaan om kunst te zien.
Ja, dus ook iemand die even naar de Albert Heijn fietst,
ja,
die je
precies.
ziet.
Precies. Dus ja, die lopen daar omheen en die kijken naar. En toevallig was ik er een aantal keren. Ik heb gewoon lange gesprekken gehad, ook gewoon met toeschouwers. En dat is, in de galerij is dat toch een soort van ander soort insteek.
Ja, dus, want ik kan me voorstellen dat voor sommige mensen een beetje spannend is om zo'n white cube te staan met van die spotjes erop. En dan moet je daar staan, moet je stil zijn? Mag ik praten?
Ja, precies.
Waar moet ik naar kijken? Maar in de openbare ruimte, ja, daar ben je gewoon. En dan gaan mensen toch anders reageren. Maar heb je interessante gesprekken gehad met mensen?
Ja, ik denk ook meer dat het is dat mensen ze voelen zich vertrouwd, zeg maar. Ze zijn gewoon in Groningenstad, weet je. Dus dan, ze kennen de plek en ze zeggen, oh, iets nieuws. En dan gaan ze gewoon kijken. En ze nemen lekker de tijd of ze nemen de tijd uit hun dag. Dan denk ik, oh, dat is super fijn. En ik heb inderdaad een gesprek gehad met iemand die had het ook over. Mijn werk was best toegankelijk in de sens dat je duidelijk ziet dat het gaat om verouderen van handen of van handen. En dan gaan ze naar hun eigen handen kijken. En dat vind ik echt geweldig.
Is het belangrijk dat je werk misschien iets meer leesbaar is als je het in de openbare ruimte vertoont?
Dat weet ik niet zo goed. Ik denk meer, iedereen heeft hun eigen input altijd met kunst. Dus ik heb wel expres werk gemaakt waarvan denk ik, okay, dit is toegankelijk voor iedereen, wie dan ook. Ik vind het niet super belangrijk per se.
Het hoeft niet, denk ik. Het wordt het automatisch wel, omdat als er iets te zien is, gaan mensen automatisch hun eigen ideeën erin stoppen. En sommige mensen gaan dan wel het kaartje lezen of denken wel dieper. Maar ik denk dat het op een of andere manier, als het in de publieke ruimte staat, dan is het ook voor iedereen. Dus dan mag iedereen er ook van denken wat ze willen.
Ja,
dus
absoluut.
Dat is juist wel leuk, eigenlijk.
Heb je nog discussies gehad over de mens in de natuur met mensen?
Nee, eigenlijk niet. Ik vond het juist wel leuk om niet dat wat ik erin gestopt had, of wat ik er zelf in zag, om dat ook van mensen te verwachten dat ze dat er ook in zagen. Dus ik vond het eigenlijk veel leuker om die interactie te zien dan dat ik echt wilde weten of ze ook echt zagen dat het over de mensen in de natuur ging. Omdat eigenlijk in mijn intentie heb ik dat er ook niet ingestopt, maar later vond ik dat er zelf in terug. Dus misschien dat anderen wel iets anders inzien of eigenlijk gewoon denken van, oh, wat een mooie natuur. Ja, dat mag ook allemaal. Ja.
Op die manier is het wel een eerlijke balans.
Ja. Ik vond het daarom ook wel moeilijk om een tekstje te schrijven over mijn werk. Want ik vind dat is zo jammer als ik dan mijn eigen ideeën meteen erin duw. Terwijl het eigenlijk ook best wel leuk open werk was. Wat mensen zelf kunnen ervaren.
Ja, ik vind het altijd super waardevol juist dat je kan meenemen wat het publiek vindt. Of zo. Dan kan je dat weer voor een volgende keer in je achterhoofd houden.
Ja, en voor de een werk is wel relevanter dan voor het ander, hoor. Ik heb ook wel eens een werk gemaakt, dan was die uitleg echt nodig. Van ja, dan stop je er wel echt iets in en dat, daar gaat het dan ook over. Maar bij dit was het echt meer een soort van open kaart. Dus ja, toen heb ik het op die manier gedaan.
Een vraag voor jullie allebei. Ik ben helemaal benieuwd. Wat is jullie het meeste bijgebleven van dit hele traject? Zeg maar, wat hebben jullie het meest geleerd of meegenomen van dit traject?
Ik weet wel.
Vertel.
De opbouw van de tentoonstelling. Ik denk, het was mijn... Is dit waar? Nou ja, het was de eerste tentoonstelling weer in een vrij lange tijd, waarvan ik wist dat veel mensen het zouden zien. En de dagen ervoor, je hebt een idee in je hoofd, maar je weet nog niet helemaal of het gaat werken. Want ik werkte veel met tv's bijvoorbeeld en ik moest nog een sokkel bouwen. Dus er was van alles gaande wat eigenlijk allemaal precies goed moest gaan om het werk dan te laten werken. En daarna moest ik pas de video inpluggen. En op dat moment dat je die video dan inplugt en je hebt echt 3 dagen keihard werken erop zitten, echt van 9 tot 10, zeg maar, dan is dat echt zo'n momentje van, oh, gaat dit werken? En als het dan staat, dan heb je echt zo'n prachtig moment dat je denkt van, oh, dit gaat gewoon hier 2 weken staan zonder dat ik me zorgen hoef te maken over dat er iets fout is. Of, dus dat vond ik wel heel fijn, dat proces naar die expositie toe, wat super vermoeiend is, maar ook zo geeft zoveel voldoening. Want dat is eigenlijk ook weer waarom je dan kunstenaar bent. Daar word je dan, ja, word ik dan heel blij van. Als het dan super hard werken en dan staat het, en dan staat het.
Dan weet je ook waarvoor je dat allemaal gedaan hebt.
Ja.
En dan staat het daar letterlijk.
Ja, ja, precies dat eigenlijk.
Te gek, ja. En voor jou?
Ja, ik denk toch, altijd leerproces, altijd opbouwen. Het opbouwen.
Opbouwen valt toch altijd tegen, hè?
Ja, het valt altijd tegen, maar ook wel weer mee. Nou ja, deze keer ging het goed en fout. Ja, nou ja, zo is het maar eenmaal. En je leert elke keer van opbouwen, ook met een nieuwe groep mensen. Of je leert er elke keer weer van. En vooral ook de interactie van de toeschouwers tijdens het opbouwen. Die had ik niet verwacht.
Klopt. Eigenlijk. Tijdens het opbouwen?
Ja. Heel veel mensen gingen al vragen van, oh, waar zijn jullie mee bezig? En dan leg je uit, wat is Bloem? En wat doe jij daar? Dus opbouwen in de publieke ruimte is toch wel heel anders dan opbouwen in een galerij.
Wat is jullie allertofste herinnering die jullie hieraan hebben?
Goeie vraag.
Blijf het stil.
Nee, allertofste herinnering.
Oeh. Moeilijk.
Het kan iets heel simpels zijn. Het kan een kwartje die je vindt op de hoek van de straat. Of hebt een gesprek met iemand gehad. Nou ja, jij vertelde eigenlijk al over die kinderen die rondrenden. Wat is nou het allertofste als je gewoon even één simpel ding kan noemen?
Ik denk voor mij het beeld dat gewoon iemand, een vader met een kind zo eromheen aan het lopen waren en mij aan het zoeken waren. Dat vond ik gewoon zo charmant, zo schattig.
Ja. Ik was hier niet zelf bij, dit heeft Maaike mij verteld, maar dat er een hele klas kinderen naar mijn werk heeft gekeken, blijkbaar.
Ja, dat was echt top. Ik was het aan het aanzetten op een ochtend en er was een klas en die zat daar gewoon wat te eten. En die docent, en die zag dat ik naar binnen liep. Dus die docent was zo, oh, ga je het aanzetten? Want we waren al aan het kijken, maar we waren benieuwd wat er op die tv kwam. Nou, toen heb ik die tv aangezet en toen stond er zo'n hele klas zo voor dat werk. Heb ik er nog wat over verteld, wat niet mijn werk was, maar ik dacht, ik voelde me vrij. Toen heb ik wist natuurlijk waar jullie werk over ging, dus ik heb toen wat verteld erover. Nou, dat was echt superleuk. Dat was,
ja, compliment van de docent daarna. Ook ja, toen klopt. Ik dat hoorde allemaal, dat was, kijk, daar doe je het ook wel een beetje voor.
Klopt,
dat
en ook, soort dingen. Ze snapte ook heel goed waar het over ging eigenlijk. En dat was juist wel het mooie, dat ik dacht, oh ja, die kinderen staan hier te kijken. Die grijpen gewoon meteen waar het over gaat. En ja, dat vond ik wel...
Ja, dat vind ik echt tof.
Dat is toch super geweldig dat je dat mee kan nemen. Want uiteindelijk moet je werk toch gezien worden. Zeker. Dat is toch het allerbelangrijkste.
Ja, en dat vind ik eigenlijk wel het fijnste. Dat het dan de wat jongere generatie die juist dingen meenemen van kunst. Dat zij daar toch wel interesse voor hebben. Dat vind ik heel mooi.
Uiteindelijk moet iedereen weer geënthousiasmeerd worden om ook dingen te gaan maken, te gaan kijken en te zien.
Zeker.
Nou, dat is toch vet mooi dat zo'n traject als Bloem daar aan mee kan werken.
Ja, zeker. Ja.
Tof. Regenerate is afgelopen, maar toch stiekem niet helemaal. Zo kan je nog naar Sneek om daar twee toffe fotografen te checken die bij Regenerate horen. De Martinikerk in Sneek is nog open tot 7 januari en je kan er terecht op donderdag tot en met zaterdag van 2 tot 5. En dat was alweer de laatste aflevering van de Regenerate podcast. Maaike en Julie, heel erg bedankt voor bij mij aanschuiven en het delen van jullie verhaal. Voor de oplettende luisteraar volgt er nog een bericht, want ik had vermeld aan het begin een verrassing te droppen. En die verrassing is dat we deze podcast volgend jaar gewoon weer gaan maken. In welke vorm en welke onderwerpen houden we nog even voor ons. Maar je kan in elk geval weer goede gesprekken verwachten met interessante fotografen. Oké, en voor de promo en de geïnteresseerde luisteraars, Maaike en Julie, waar kunnen we jullie volgen?
Je kunt me vinden op mijn website, maaikemeinersma.nl. En ik ben ook gewoon op Instagram te vinden, maaikeart.
Cool. En voor jou, Julie?
Je kan mij ook vinden op mijn website, youtubestudios.com. En op Instagram, @youtube_art_parder.
Supergoed. Ga ik zeker naar kijken. En mocht je nou meer over Regenerate of Noorderlicht willen weten, volg ze dan op Instagram, @noorderlichtphotography. En kijk eens op noorderlicht.com. Bedankt voor het luisteren en tot 2024.